18, vers 10 en 11. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Het tiende en het elfde vers. Uit Psalm 118. Laat ons nu samen bidden, gemeente, om deze geest in de opening des woords. Eeuwige en barmhartige God, u bidden wij, ontferm u over ons, dat de adem die in ons is, gedragen mag zijn door uw heilige geest, dat onze adem wordt opgeheven tot de toonhoogte van lofprijzing en van dankzegging. En dat dat weer niet een gedeelte van ons is, van ons bestaan, maar ons totale leven mag vertolken, waarin niets achterblijft. Wij gevoelen ons, o Vader, zo hulpeloos en hopeloos in deze wereld. Wij wonen zo laag, zo dicht bij de grond, en wij zien de hoogte niet. Wij zien zo levensgroot wat verzonken ligt, wat de nacht binnengaat, wat aan het verderf onderhevig is, hoezeer we ons ook inwendig verzetten. Barmhartige Vader, hef Gij ons uit deze diepten van ellenden tot de hoogte van die schepping, waarin de hemel met de aarde verbonden is in het nieuwe Jeruzalem, waar de vogels ons boven het hoofd gaan en de vissen in de diepzee beneden ons, zodat we omgeven zijn van de lof der dieren, maar ook wij mensen, vervuld van de Heilige Geest, de grote werken Gods mogen uitspreken. Dat is ons gebed vanavond, op de grens van de dag en de nacht, van de dag en de avond van het leven, van de middag en de nacht van deze wereld. Heere, ontferm U. Heere Jezus, Gij Zoon Gods, ontferm U onzer. En blijf nu bij ons in de stilte van de Pinksterdag, als de avond komt en Uw Geest ons wil leiden naar de verborgen omgang, de stilte en de vrede, om de vruchten van Pinksteren ons te doen zien. Daarop hopen wij, dat is, zo belijden we U, eigenlijk geheel onze hoop in deze wereld. Ja, wij belijden U dat we niet anders willen, hopen en verwachten. Dat we daar afstand van hebben gedaan. Onze hulp en verwachting is alleen van U. Amen. De opening van de schriftengemeente eerst uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16, de versen 9 tot en met 12. Het mag u horen opnieuw als de wet, het gebod des Heren, zijn belofte. Het is de inzetting van het Pinksterfeest onder Israël. Daarna zingen wij het derde vers uit Psalm 119. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Deuteronomium 16 bij vers 9, en wij gedenken dat juist vandaag het Joodse volk het feest der weken, het Pinksterfeest, viert. 7 weken zult u tellen. Van dat men met de sikkel begint in het staande koren, zult gij de 7 weken beginnen te tellen. Daarna zult gij de Heere uw God het feest der weken houden. Het zal een vrijwillige schatting van uw hand zijn, dat gij geven zult, nadat u de Heere uw God zal gezegend hebben. En gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heere uw God, gij en uw zoon en uw dochter en uw dienstknecht en uw dienstmaagd en de leviete die in uw poorten is en de vreemdeling en de wees en de weduwe die in het midden van u zijn, in de plaats die de Heere uw God zal verkiezen om zijn naam aldaar te doen wonen. En ge zult gedenken dat gij een dienstknecht geweest zijt in Egypte, en ge zult deze inzettingen houden en doen. Hier eindigt de eerste lezing. lezing vervolgen wij vandaag uit het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 36. En bedenken daarbij dat wij Handelingen 2 ook vanavond horen in het licht van het gebeuren bij de berg Sinaï, waar God zijn volk bijeenroept en waarin hij neerdaalt in wind en vuur om het woord van het leven hen onderweg aan het hart te leggen. Handelingen 2 bij vers 12. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder u betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, die God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij door deze dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere te allen tijden voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want ge zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag, alsof hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijn lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Hier eindigt de lezing der Heilige Schrift. Zalig die het woord Gods horen en het bewaren. Halleluja. De tekst voor de prediking gemeente in deze avonddienst van Pinksteren, dat is Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Galaten 5, vers 22. Wij vervolgen de viering van het Pinksterfeest ook niet het minst door het geven van onze gaven in de dienst der offeranden die nu volgt, en zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 139. Opnieuw een psalm van de geest. Waar zou ik uw geest ontvlien? We zingen daaruit de versen 4, 5 en 6. Dus uit Psalm 139, 4, 5 en 6. Vanavond, gemeente, de vrucht van de geest. Ik denk niet dat wij toegang vinden tot onze tekst als we niet ook in deze dienst eerst elkaar opmerkzaam maken op het volgende, dat namelijk het Pinksterfeest ook voor ons verbonden is met Israël, dit jaar zelfs op dezelfde dag. Handelingen 2, wat wij niet verstaan kunnen zonder het gebeuren van de Sinaï, maar nog meer teruggaande in de schriften, het geheim van schepping en herschepping. Paulus die spreekt hier over de vrucht van de geest, hij is een Jood, een Israëliet. Hoe zullen wij verstaan kunnen als we die woorden elkaar ook niet mogen doorgeven vanuit het Hebreeuws? Vanuit de oertaal waarin God ons mensen op aarde tegemoet treedt. De eerste versen van de Torah van de schrift, gewagen immers van de geest die zweeft over de wateren, over het woeste en lege van de afgrond van het bestaan. En als dan de mens verschijnt, dan wordt de levensadem hem in de neusgaten geblazen, dan is hij een wezen, de kroon van de schepping, maar volstrekt afhankelijk van de geest. En als hij wandelt in de hof, herkent hij zijn schepper aan de wind van de dag, opnieuw de adem van de geest die hem raakt, waardoor hij huivert en weet dat hij nabij is. Gemeente, tegen die achtergrond van de schepping en van de herschepping, als Israël uit Egypte wordt geleid door de Rode Zee en ze staan voor de onmogelijke doortocht van het water, dat dan God de oostenwind zendt, zijn geest die de muur van de dood opzij blaast, zodat er een doortocht naar het leven is. Paulus zegt in dit hoofdstuk aan de Galaten dat de geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest. Daar hebt u de grote tegenstelling vanuit Israël. Vlees, dat is hier de mens. Zoals hij totaal losgekomen is van zijn schepper. Dat is niet uit te spreken. Dat is ontzaggelijk, zoals de mens zich heeft losgescheurd en losgerukt, de schepping meesleurt en de dieren meesleurt bij zijn God vandaan. Dan kun je ook niet zeggen dat de mens als hij dood ligt in zonden en misdaden inderdaad daar maar wat ligt. Nee, dan staat hier in Galaten 5, dan is hij enorm actief werkzaam. De werken van het vlees wordt dan over gesproken. Hij is constant bezig, dag en nacht, van vroeg tot laat. En de werken van zijn hand zijn openbaar. Ik hoef je dat niet breed uit te stallen. Dat is de werkelijkheid van de dag die we maar al te zeer waarnemen. Paulus somt het kort op: overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, nog vele van zulke dingen meer, waarvan hij zegt dat die zulke dingen doen het koninkrijk van God niet beërven kunnen. Wel dan? En dan komt hij met het woord dat hij tegenover de werken van het vlees de vrucht van de geest zet. Dat is opmerkelijk. Dat past helemaal bij deze avond, nu het stil is geworden met Pinksteren. Tegenover de werken, dat is meervoud. Dat is een enorm product van de mens. Hij werkt zich ook letterlijk dood. Hij werkt echt totdat hij erbij neervalt. Tegenover die werken van het vlees plaatst de apostel de vrucht van de geest. Enkelvoud. Zodat je mag zeggen dat als de geest wordt uitgestort op het vlees, het erom gaat om dat vlees eronder te krijgen en er ook onder te houden. Wij ervaren vandaag wat een strijd ons dat kost. Wat een strijd ons deze Pinksterdag kost, wanneer de geest is uitgestort ook op ons vlees. En de aandacht van ons hart dan wordt gevraagd, en dat is heel concreet over ons leven gesproken, hoe het dan verder gaat, de aandacht wordt gevraagd voor de vrucht van de geest. Een vrucht die groeit. Een vrucht die je niet maakt. En daarom komen wij vanavond met dit evangelie tot u. Want onze gezichten staan zo moe. We zijn zo vermoeid geraakt. Niet alleen van het leven in deze wereld, maar vooral in de kerk. Van de strijd. Van de werken van het vlees. Maar dan in een geestelijk kleed gehuld. Zo noemeloos moe dat we ons bang afvragen of de jeugd, de nieuwe generatie, er nog wel doorheen zal komen. Of ze de strijd niet opgeeft. Vandaar de vrucht van de geest als het evangelie, namelijk een vrucht die je niet maakt, maar die groeit. Wij willen niet anders doen dan de tekst met elkaar spellen, de woorden van onze tekst. En dat is ook tegelijk de toepassing. Dat is wat op de avond van Pinksteren ons aan het hart wordt gelegd. Ik zeg niet, u ziet maar wat u ermee doet. Ik zeg het anders. Als we de vrucht van de geest voor elkaar mogen uitstallen, plukt u dan deze vrucht en aarzel niet. De vrucht van de geest is in de eerste plaats de liefde. Je zou kunnen zeggen, omdat er enkelvoud staat, de vrucht van de geest, is dit ook ten diepste de enige vrucht, de liefde. Is genoeg. De liefde omvat alle andere vruchten. En de liefde op Pinksteren betekent eigenlijk dat de wet van God is vervuld. Dat de Torah, de woorden van God, die in vuur en vlam neerdalen, te midden van Israël, maar die door Israël heen voor de 70 volken van de wereld zijn, dat die woorden vervuld zijn op aarde, dat ze volgemaakt zijn. Dat ze met liefde beantwoord zijn. Dat ze niet in de afgrond bodemloos neerstorten, zonder dat er de reflectie komt, de weerspiegeling, het antwoord, de verheerlijking. Wat zou er nou meer op aarde kunnen zijn dan dat het woord van onze God gehoord en ook gedaan is, beantwoord is? Vandaar dat de eerste vrucht is de liefde. Al was het dat ik de talen van de mensen en van de engelen sprak en de liefde niet had, zo was ik een klinkend hol metaal geworden. Verheven, maar holle en lege woorden. Dus daarmee is de liefde als eerste vrucht van de geest verheven tot het kenmerk van het Pinksterfeest. En wordt zo in het midden van de gemeente gelegd. Dit is de liefde in haar zuivere vorm. En zij bestaat dus. Ze is zelfs de meeste. Ze is het geheim van de levende, de drie-enige God. Zo heeft de oude kerk het trinitarisch dogma leren spellen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Het eeuwige geheim van de liefde in God zelf. En nu komt de geest van Pinksteren zwevend over het woeste en het lege, het hopeloze, dat wat opgegeven is. En maakt deze liefde van de hemel vrij. En ze komt vrij. En ze stroomt ook vrij uit. De geest maakt de liefde van de Vader en de Zoon vrij. De dag wordt vervuld en het huis wordt vervuld. En de mensen worden vervuld. En ze begint te stromen zoals regen van de hemel. Het tegenbeeld van de zondvloed. Ze wordt uitgestort op alle vlees. De regen van de hemel zoekt de aarde in haar diepste plaatsen. Liefde tot wat echt verloren is. Hebben wij het gezien? Liefde tot wat echt ten dode staat opgeschreven. Deze liefde van Christus tot het uiterste komt nu vrij. Gemeente, dat is de verkondiging, het evangelie. Tot ons, die vaak zo krampachtig ook het werk van de geest willen inperken. Dan wordt de dogmatiek opengebroken. De leefregels en de tradities. Zelfs wat met prikkeldraad omheind zou zijn in onze goede bedoelingen. De geest doorstroomt en doorstraalt zulke barrières. En maakt deze liefde van God vrij die tot het uiterste gaat. Die door ons wil heen stromen, maar die verder gaat. Zoveel op aarde wat onderworpen is aan verlorenheid. Zoveel hemelse liefde daarover uitgestort. Christus die voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog niet eens ervan wisten wat dat was. Daarmee ook gewoon doorgingen toen wij het wisten. Met die werken van het vlees. Al had ik zelfs al het geloof zodat ik bergen verzette. Denk het eens in, de gelovig in ons midden die echt bergen verzet. Maar had de liefde niet, zo was ik niets. Grote omkering, echte omkering van de werken van het vlees, hoe ze zich ook presenteren. De vrucht van de geest laat de liefde stromen. Liefde, en ik citeer nu een moment Kolbrugge, zoals hij eenmaal op Pinksteren zijn gemeente toesprak. Liefde, wat is dat toch? Is dat liefde tot de kinderen Gods? Zodat als ik de kinderen Gods lief heb, ik de overigen kan haten en met hen in twist kan leven? Nee, de liefde moet zijn als de liefde Gods waarmee hij zijn vijanden omvat. Hij geeft zijn enig geboren zoon over, hij laat zijn zon vandaag opnieuw schijnen over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De Heer Jezus laat zich handen en voeten doorboren. En terwijl de omstanders hem bespotten, roept hij, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En laat de aarde zijn bloed drinken, opdat de aarde van de vloek verlost en gezegend wordt. Gemeente, ook nu, bevestigt in deze ruimte God zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Nooit zullen wij dat voorkomen of God voor zijn. Altijd is hij ons daarin voor. De liefde, eerst de vrucht van de geest van Pinksteren, liefde tot het einde. Want wat eenmaal is gegeven, toen God de mens schiep en al wat hij gemaakt had goed was in zijn ogen, dat wil hij terugzien. En ik kies daartoe de weg van de liefde in Jezus Christus zijn Zoon. En de Geest maakt deze liefde vrij. De tweede vrucht van de Geest is de blijdschap. Liefde maakt blij. Verblijdt u in de Heere te allen tijd, weer zeg ik verblijdt u. Een blij christendom. Het komt ons wat verdacht voor af en toe. Zeker wanneer de indruk wordt gewekt alsof de blijdschap de enige vrucht van de geest is. Maar het is een vrucht. En denk je niet aan karakter of aanleg in de eerste plaats, dan kijken wij de verkeerde kant op. Deze blijdschap valt niet zo'n beetje samen met een optimistische aard hebben of zo. Deze vreugde is een vrucht van de geest, een aangeraakt zijn door de geest die vrijgekomen is naar hemelvaart. En het is een vreugde die zeer beslist te maken heeft met dat laatste van de dagen waarover Petrus dan spreekt vanuit de profeet Joël. Het laatste van de dagen, die korte spannen tijds, nog even en dan breekt dat voorgoed door de vuurdoop van de schepping heen. Deze Jezus die je hebt zien heen gaan zal al zo komen, hij komt, daar hebt u het geheim van de vreugde. En daarom is een christen ook wezenlijk blij. Hij is zo blij als een kind. De vader heeft beloofd, ik maak een nieuwe hemel en ik schep een nieuwe aarde. En het kind gelooft de vader en is zo intens blij. Terwijl intussen rondom als we afgaan op wat onze ogen zien, het tegendeel van de belofte zichtbaar is. Daar moeten we ons niet door laten afschrikken. Het is natuurlijk niet wonderlijk dat we die oude wereld juist dan zo groot en zo levensgroot zien. Helemaal vol met die werken van ons vlees. Bij het ouder worden, bij het groeien, het rijpen in het leven, zal dat ook steeds scherper voor ogen komen staan. Daar moet u zich nogmaals niet door laten afschrikken. Dat die werken van het vlees inderdaad zo levensgroot voor onze ogen staan. Want daar middenin is de geest afgedaald. Ook met de vrucht van de blijdschap. Zodat mensen vrolijk hun kruis dragen. Zodat mensen in de getuigenissen die naar ons zijn toegekomen, toen zij geroepen werden tot het laatste op aarde, het offer van hun leven, het martelaarschap, die dag van Jezus Christus met een groot verlangen hebben tegemoet gezien, om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heer. En ik denk niet dat dat op hen zelf gericht was, maar dat het moment is geweest van het kind dat zo intens verheugd is voor de Vader in de hemel, dat eindelijk dan toch, na zoveel eeuwen en na zoveel werken van het vlees, die nieuwe schepping zal doorbreken. Te midden van droefheid en vervolging met opgeheven hoofd. Luther was ook zo'n mens. Ik haal nu ook een woord van Luther aan in herinnering brengend. Luther zegt: de vrucht van de geest is blijdschap. God heeft een afkeer van droefheid des geestes. Hij haat een treurig makende leer, droevige gedachten en woorden, en hij schept vreugde en blijdschap. Dan zou je zeggen dat Luther op de Veluwe dit woord nog wel eens in alle kerken zou mogen komen brengen. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden om ons te bedroeven, maar om ons te verblijden. Om ons kruis, als het ons is opgelegd, vrolijk te dragen, omdat we dan juist geen vreemde, geen onbekende weg gaan, maar dan juist in dat werkelijk goede gezelschap zijn gebracht, dat wij door Hem, Jezus Christus, zijn meegenomen op zijn weg, het kruis dragende achter Hem. En daar hebt u de vrucht van de geest. Met een opgeheven hoofd, ziend op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus, die voor de vreugde die Hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Blijdschap, zegt u maar mee. Roep het me mee uit uw hart. Kerm het maar mee vanuit de diepte. Blijdschap. Kijk eens om u heen. Wat ziet ons oog? Ik zie in mijn leven. Ik zie de vijgenboom niet bloeien. Ik zie de vrucht niet aan de wijnstok. Ik zie dat de velden geen spijs voortbrengen. Ik zie dat er geen rund in de stallen wezen zal. En wat doe ik dan? Ik laat het hoofd hangen en geef mij over aan een intens verdriet. En heb een nameloos medelijden met mijzelf. Ja, zo zegt de profeet, ik zal nochtans in de Heere van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in de God mijns hels. De vrucht van de geest is vervolgens vrede, shalom. Dat wij vrede bij God mogen hebben, gemeente. Dat is het geheim van het kind, het geheim van het geloof, de hoop en de liefde. Dat je weet in de dagen en in de nachten vrede te mogen hebben bij God. Daar spreekt de kracht van het bloed der verzoening. Daar spreekt het bloed van Jezus Christus van vergeving over al wat voorbij is. Heel dat verleden. Vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede met onze naasten. Vrede met de dieren. Hoe ver strekt deze vrede zich toch uit? In elk geval gaat deze vrede Gods, laten we dat dan nooit vergeten. In elk geval gaat deze vrede Gods alle verstand te boven. En dat blijft ook zo. Luther noemt bij deze vrucht van de vrede het woord van Christus uit de bergrede. En zo iemand met u richten wil en uw rok nemen, laat hem ook de mantel. Dat is de allerhoogste gerechtigheid immers, zijn eigen gerechtigheid prijs te geven. En daar sta je weer midden in die samenleving van ons. En dan klopt er opnieuw zo ongeveer niets van. Dan moet je ervaren hoe je over jezelf moet laten heenlopen. Hoe als je meent het bij het rechte eind te hebben, toch dat eind niet moet vasthouden. Maar dat de vrucht van de geest is die vrede, die geeft en die verzoent tot het uiterste. Dat staat loodrecht inderdaad op het schema van deze wereld. Daarom gaat het ook echt alle verstand te boven. Zo is de gemeente bedoeld als het zout en de zout in de samenleving. De geest die deze vrede uit Christus neemt, altijd opnieuw uit de bron het ons indachtig maakt. Hoe had hij Christus vrede met God en zijn naaste? Door het offer heen. Door het prijsgeven heen van zijn eigen leven. Dat betekent gemeente losgemaakt te worden van zo ongeveer alle banden die ons binden aan dit bestaan. Bloedbanden, banden aan deze wereld, banden van het vlees. Almaar sterven, almaar losgemaakt worden, tot die wolk van hemelvaart, zelfs hem niet meer te mogen zien die we lief hebben. En zo juist in een vrede te leven die alle verstand te boven gaat. We hebben vrede bij God. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En dan is de vrucht van de geest ten vierde ook langmoedigheid. Lang van gemoed, lang van geduld. Veel geduld hebben met iemand, lang, heel lang kunnen wachten, langmoedig zijn. Ook dat, we zeggen dat nog eens, is geen karaktereigenschap, maar een gave van de geest. Omdat God langmoedig is over ons, deze dag opnieuw, dit laatste van de dagen. Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. De Vader wacht lang en de Zoon wacht lang. De Geest wacht lang. Hebt u dit loflied gehoord? Hebt u deze gespannen verwachting gehoord in de naam van de God van uw doop? Nu al bijna 2000 jaren na hemelvaart en Pinksteren. En deze wereld die nagenoeg bezwijkt. We zijn het erover eens dat het echt bijna niet verder kan met deze wereld zoals het nu gaat. Die echt daaronder bijna bezwijkt. Nog welft zich de boog van de langmoedigheid Gods over ons. En wij kunnen nauwelijks ergens op wachten. Onrustig en voortgejaagd, wel nu. Een vrucht van de geest voor het laatste van de dagen. Langmoedigheid. En daar moeten we elkaar iets zeggen over de aanvallen van de duivel. Die als een briesende leeuw rondgaat. Want hier zal het juist ook zijn dat de boze telkens opnieuw probeert ons van Christus los te scheuren. Namelijk doordat hij ons op een dag ons geduld wil doen verliezen. Dat we toegeven aan de werken van het vlees, dat we echt bezwijken. Dat we van onszelf op zijn minst denken, het is lang genoeg geweest, het is mooi genoeg geweest. Vandaar deze vrucht van de geest, langmoedig. Niet toegeven, niet bezwijken, de boze heeft verloren en zal verliezen, langmoedig tegenover onze naaste, die ons het leven echt zeer moeilijk kan maken, wachten op de dag dat onze naaste toch een ander mens is geworden, want zo slecht en zo afgeschreven kan niet één mens zijn, dat Christus niet voor hem of haar wilde sterven. De vrucht van de geest is ook goedertierenheid. Het wil zeggen, mild en vriendelijk tegenover onze naaste. Deze vrucht van de geest leert ons mild oordelen over onze naaste. Wij durven soms heel wat te zeggen over onze medemens. Een Joods gezegde luidt, oordeel niet over uw naaste, voordat gij in zijn plaats zijt gekomen. Deze vrucht heeft de Geest ook uit Christus genomen. Mild en vriendelijk. Uitnodigend tot het gesprek. Het gesprek dat we nooit mogen afschrijven voor onze naast. De ontmoeting onder vier ogen. Onder de open hemel van God. Mild en vriendelijk. De mildheid die van de vrede uitstraalt. Vrucht van Jezus Christus Geest. En dan is de vrucht van de Geest ook goedheid. Geen karaktertrek, nogmaals. Verwart u daarmee niet. Je mag het niet uitleggen in de zin van hij is een goed mens, heeft goed geleefd en ieder het zijne gegeven. Nee, als een vrucht van de Geest deze goedheid. Daar hoor je iets in van dat loflied van de schepping. Een mens namelijk die uit de goedheid, uit de bron van de goedheid van God leeft, dat straalt door hem heen. En die goedheid die gaat alles te boven, zoals de vrede, het verstand te boven gaat. Gaat de goedheid van God alles te boven. En het duurt, ze strekt zich uit tot in eeuwigheid. Gemeente, God is zo goed voor ons. Ook in dit uur. Hij is goed over ons. De duizend dingen van de dag, waarin het licht tot even zoveel facetten van de ene diamant. De overstelpende goedheid van God in Jezus Christus. En dan kun je ook goed zijn voor je naasten. Dat is niet ieder het zijne geven, afgepast, afgemeten. Maar dat is veel meer. Ieder het zijne geven, dan kun je nog jezelf bij handhaven. Maar het is jezelf geven. Het is het goede voor je naasten zoeken. Dat is het geheim van Jeruzalem hier in ons midden in Epe. Om zeer een huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. De vrucht van de Geest is in de zevende plaats ook geloof. Zo is het vertaald. Dat woord vraagt bijzonder uitleg. Want met geloof is hier met name bedoeld hoe je met je naaste omgaat, namelijk in vertrouwen. Het is van het Hebreeuwse woord waarin ons woord amen weergegeven is, vast en zeker, vast en betrouwbaar. Vrucht van de Geest wil dan zeggen, en ik citeer nog een keer Luther, wie dus dit geloof heeft, is geen wantrouwend mens, maar is van een eenvoudige en oprechte inslag. We huiveren eigenlijk als we Luther hier aanhalen, want hoe is het wantrouwen toch in de kerk ook binnengekomen? Wat zijn de mensen bang geworden, onderling voor elkaar? Waarom niet deze vrucht van de Geest, alle ruimte gegeven, eenvoudig en oprecht van inslag? Ook, zegt Luther dan vervolgens, al wordt hij bedrogen en ook al ondervindt hij het tegendeel van wat hij gelooft, toch zo zachtmoedig is dat hij zulks graag vergeeft. In één woord, hij gelooft allen niet wantrouwend in het leven te staan, niet achterdochtig en niet laatdunkend. En die vrucht, die verbindt zich dan met de volgende, de vrucht van de Geest, die de zachtmoedigheid wordt genoemd. Zacht van gemoed. Ook deze vrucht kan niet anders dan uit Christus zijn genomen, de zachtmoedigste onder de mensen. Wij laten ons, wil dat dan zeggen, niet tot toorn verleiden. Juist wanneer er hevige aanvallen op ons worden gericht, dan zinnen wij niet van binnenuit op wraak en vergelding, ook al doet het onnoemelijk pijn, Als ons werkelijk naar het leven wordt gestaan. Als er zoveel is dat we moeten doorslikken. Dat we moeten verdringen. Waarover we boos en verontwaardigd kunnen worden. Als er zoveel onrechtvaardigs is waar niemand iets van schijnt te zeggen. Zoveel leugenachtigs. Het zo verziekt is. Dan zouden we soms in die ene ondeelbare seconde willen opvliegen. En met één veeg de wereld schoonvegen met geweld. De geest is het. Niet door kracht en niet door geweld. Door de geest zal het geschieden. De geest die de vrucht van de zachtmoedigheid in de stilte doet groeien. Zodat Paulus kan zeggen, broeders, indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. En dan wordt de opsomming besloten met de laatste, de vrucht van de geest is matigheid. Als u het verband van Galaten 5 leest, dan ziet u hoe daar de gave van de geest ten slotte wordt gezet tegenover de werken van het vlees, in uitspatting en overdaad. De gave van de matigheid, de soberheid, de zelfbeheersing, de matiging in het hele leven. De werken van het vlees, die zijn grenzeloos. Die zijn, als ze eenmaal doorslaan, ook zonder grenzen. Het uitleven van het vlees kent geen grenzen. De mens heeft in de geschiedenis inderdaad ook alles in de werkelijk laten zien wat in zijn hart leeft. De mens is echt tot alles in staat gebleken. Daar verwachten we ook voor de toekomst werkelijk niets van, geen verbetering van. Wat dat betreft hebben wij geen optimisme over de inzet van de mens en over de nieuwe kans die de mens in deze 20e eeuw na twee wereldoorlogen heeft gekregen. Maar de verwachting, de hulp, het uitzien en de hoop, de levende hoop van ook deze gemeente is in die vrucht van de matigheid. Dat we leren wat de grenzen zijn, de gestelde grenzen. Tegenover die werken van het vlees, die grenzeloze, die roekeloze, die mateloze uitspattingen. De vrucht van de matigheid leert de grenzen kennen. En wij herkennen het in de vrezen des Heren. De glans van het leven in de eerbied. De glans van onze hooggeloofde heiland en verlosser, Jezus Christus. Wanneer wij eten en wanneer wij drinken, dat het geen zwelgen is. Maar dat wij spijs en drank ook in onze huizen ontvangen. In de glans van het brood en van de wijn van de tafel des Heren. Wetende dat voor elke bete broods het offer van zijn leven gegeven is op aarde. Zodat we eten en drinken in matigheid. In die tekenen van de eenvoud ook het waarachtige leven herkennen, de eenvoud van het ene en ongedeelde hart, verenigd tot de vrezen van de naam. En dan heen leven naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heen, de vrucht van de geest. Gemeente, wanneer wij deze vruchten van de geest ontvangen, staan we als bomen geplant in goede aarde. Dan zegt de apostel, dan is tegen ons de wet niet. Dan hebben wij takken en bladeren en vruchten. Ook al zien we er zelf niets van. Want de vruchten die groeien zijn voor de voorbijganger. En ze groeien de hemel tegemoet als een levend loflied voor onze God en Schepper. Maar onze naaste verkwikt zich erin, verblijdt zich ermee. En wat meer is nog boven alles, de Vader verblijdt zich in de Zoon van zijn liefde over zulke nieuwe schepping. Want wat moet het ook vandaag voor hem zijn, na zoveel eeuwen, dat nog altijd deze schepping niet verlost is. Dat nog altijd niet de duisternis voorgoed van het licht is gescheiden. Maar, gemeente, er is hoop, gegronde en levende hoop. Deze vrucht van de geest is op aarde uit God gevonden. En wanneer zo het leven is, dan kan nog dood, nog hel, nog leven, nog sterven, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons scheiden van deze liefde Gods in Christus Jezus onze Here. Dan leven we als een kind naar de dag van de nieuwe schepping heen, om het te zien waarover de apostel Paulus in deze tussentijd heeft gesproken, om te zien en zelf te aanschouwen waarop het zal uitlopen, de vrucht van de geest. De bomen geplant aan de rivier van het water des levens, klaar als kristal, 12 maanden per jaar gevende hun vruchten. En dan zijn de 9 vruchten van de geest teruggebracht tot de eenvoud van het eeuwige leven. Dan is het lente geworden en Pinksteren voor altijd, de eerstelingen van de nieuwe oogst binnengebracht, en het water is als kristal. En het donkere water van de zondvloed en van de Rode Zee, het zal niet meer zijn opzij geblazen door de adem van de geest. Want die zee is er niet meer, en dat donkere water zal er niet meer zijn, het water klaar als kristal. En de vrucht, die is klaar en die is helder. De vrucht, dat is de ene, dat is de eerste, dat is de laatste, waarop God de eeuwige altijd wacht, de eeuwen door, onder Israël en de volken der wereld zich openbarend, waarop hij altijd wacht, de vrucht van de liefde. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze 3. En nu is er deze vrucht van de geest, deze ene in het 9-voud. Maar de meeste van deze is de liefde. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Wij willen zingen, gemeente, uit Psalm 72, het 4e vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Het 4e vers uit Psalm 72. Laat ons thans ons geloof mogen belijden vanuit het gehoorde woord Gods. In aansluiting daarop zingen wij het laatste vers uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. Het zevende vers uit de avondzang. Verbonden met de gemeente van Jezus Christus, in alle eeuwen en op alle plaatsen, ingelijfd in Israël, zo willen wij nu belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlezes. En een eeuwig leven. Amen. Laat ons nu danken en bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor dit woord, dit brood, dat gij in de avond ons hebt te eten gegeven. Wij staan vol schaamte voor u als we dit uitspreken. Want ook onze voeten hebben het brood des levens meermalen vertrapt. Als gij dat levensgroot ons voor ogen stelt, waar zullen wij dan blijven in uw oordeel over ons leven? Dan durven we onze mond niet meer open doen over iets of iemand, maar zijn wij het, de grootste der zondaren. Heere Jezus, gij Zoon van God, ontferm u onzer, ja over ons als zulke mensen. Laat ons nu door de avond van hier gaan in uw vrede. De vrede die ons verstand te boven gaat, maar waarin dat diep geheim leeft, dat het bloed der verzoening alle dingen bedekt. Al dat verleden, al dat wat wij gedaan hebben in gedachten, woorden en werken, buiten uw heilig woord, maar vooral ook datgene wat wij nagelaten hebben om te doen, wat we verzuimd hebben, waar we toeschouwers waren, deze wereld, en dat uw liefde tot het einde gaat, tot vijanden zich uitstrekt. O God, laat toch ons hart afgestemd zijn op dit evangelie van uw eeuwige liefde. Laten we zo het Pinksterfeest mogen voortzetten. In het leven van elke dag. Totdat Gij komt. En de wolk wordt opzij geschoven. O Vader, dat Gij dan uw schepping terug zult ontvangen. Laat dat ons leven vervullen, nu en alle dagen en in het uur van onze dood. Lof zij u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ook in dit uur brengen we ons leven bij u. Zoals Gij het kent en ons doorgrondt. Het verdriet van ons hart en de rouw. Gisteren staande rondom een graf. Vers gedolven in deze aarde. Heere, troost ons. Vanavond en vannacht. Houd Gij uw hand onder ons. Zodat we ons gedragen weten. Dat bidden wij voor elkaar en voor uw aangezicht. Hoor ons gebed in de naam van uw Zoon tot meerdere glorie aan uw naam. Amen. De lof des Heren mag nu op deze dag van Pinksteren nog een keer klinken vanuit het hart van de gemeente. Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Vers 10 en 11 uit Psalm 72.
Thank you.
Gemeente, u allen gezegende voortzetting van het Pinksterfeest toegewenst. Gaat nu van hier naar uw huizen, dragende de zegen des Heren ook die thuis met ons verbonden zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.